Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heiligen Getuigen lezen wij u weer verder voor uit het levensverhaal van Pier Giorgio Frassati, een leven in heiligheid van dag tot dag, een werk geschreven door zijn zus Luciana Frassati. En ik ga verder met hoofdstuk 11, dat de titel heeft Trieste ontmoeting, en waarin ze haar broer Pier Giorgio beschrijft. Ik hield van succes. Hij hield van armoede. En als iemand hem aan zijn afkomst herinnerde, hechtte hij daar geen belang aan, als het ware om zich te verdedigen tegen de poging hem te scheiden van degenen die hij bij uitstek als zijn naasten beschouwde. Maar ik ben arm, net als alle armen, verklaarde hij aan een metselaar in Polone, vol bewondering dat hij steeds studeerde en zijn rijkdom kennende. Ik hield van de glorie van La Stampa. Hij kwam drijfnat aan bij de krant, nauwelijks beter gekleed dan de armen, die een beroep deden op de zaterdaagse liefdadigheid, en was gedwongen om geld te lenen om de tram te nemen. Dankzij hem profiteerden ze over de krant. Jullie van La Stampa zullen het nooit slecht maken, want jullie hebben een heilige in huis. Maar niemand deed een poging om hem echt te kennen, zelfs niet mama, naar wie Pier Giorgio keek met grote tederheid en misschien met wanhopig medeleven. Het kwam bijvoorbeeld nooit bij haar op om door te vragen naar de werkelijke reden dat hij te laat aan tafel kwam. Hij was naar huis gerend om het geld voor de tram uit te sparen en kwam zo bezweet aan dat hij een schoon overhemd moest aantrekken voordat hij aan tafel kwam. Op zijn "Het spijt me dat ik te laat ben, mama," antwoordde zij met een verwijt dat eigenlijk betekende: "Je deugt gewoon nergens voor. Je zou tenminste op tijd kunnen komen." Het zwijgen van Pier Giorgio bevestigde haar mening over haar zoon, in wiens geest allerlei problemen huisden. Een toekomst die moest worden afgebroken en weer opgebouwd met godsdienstigheid, poëzie, maatschappelijk engagement, geld dat gevonden moest worden om de ellende van anderen te lenigen. Problemen waarbij zij zich niet betrokken voelde. Niet door een gebrek aan daadkracht of hart, maar omdat ze vreemd waren aan haar scherpe geest die elk dilemma bestempelde als een nodeloos filosoferen van neurotische mensen. De zinnen die ze tegen haar zoon, die zij nochtans aanbad, zei, waren weinig talrijk en altijd dezelfde, zodat mama zelf de bron werd van de makkelijke, onjuiste reputatie van zijn beperkte intelligentie, nog verergerd door de beschuldigingen dat hij chaotisch en verstrooid was. Verstrooid was hij inderdaad. Een van zijn uitspraken bleef bewaard in de annalen. Er was gesproken over Latirus, en plots was het gesprek overgegaan op de politiek, toen Pier Giorgio op de proppen kwam met: "We zullen ze allemaal in een doos stoppen." Wat nogal paradoxaal klonk, maar een logische conclusie was bij een neutralistische waardering van de generaals van Cadorna. De andere beschuldigingen waren fabels, die zijn zorgzaamheid voor mama niet verminderden, met wie hij veel gemeenschappelijke voorkeuren had. Pier Giorgio nam soms graag een slokje Marsala uit haar glas na het eten. Iets ongehoords, omdat wij volkomen als geheelonthouders waren opgevoed. Ook had hij de sterke geur van tabak leren waarderen, die zij uitblies uit de pijp of de Toscaanse sigaartjes. Overigens was het nog aan mijn vader, nog aan mezelf toegestaan die wolk van rook storend te vinden. En als ik mij beklaagde, noemde mama me plots overgevoelig. Het zekerste teken van haar misprijzen. Trots op zijn rokende moeder, die tegen de gebruiken voor vrouwen inging, probeerde mijn broer een sigaar te roken in de tuin in Polone met zijn onafscheidelijke vriend Camillo Banzatti. Die laatste voelde zich ziek worden na enkele trekken, terwijl Pier Giorgio, die de proef glansrijk doorstond, dankzij zijn ijzeren maag, zijn vriend als remedie een onrijpe peer gaf. Veel later werd hij een vredige roker van Toscaanse sigaren, en als iemand hem vroeg naar de reden van die slechte smaak, antwoordde hij met een glimlach: ook mama rookt Toscaanse sigaren. Of hij verklaarde de oorsprong van zijn onschuldige ondeugd door te zeggen: mama rookte haar pijp terwijl ze mij de borst gaf. Zijn liefde voor haar vertoonde nooit barsten. Bij thuiskomst van de nachtelijke aanbidding vergat hij nooit haar gerust te stellen door een briefje onder haar deur te schuiven: lieve mama, ik ben thuis. Maar pas na zijn dood herinnerde ze zich het volgende: ik kan getuigen dat hij zich altijd vriendelijk en geduldig getoond heeft in elk conflict in het gezin, en volgens zijn vrienden ook op school en in universiteitskringen. Hij was zachtmoedig in het aanvaarden van al mijn opmerkingen. En dan bedoel ik niet als jongen, maar evengoed als jonge man. En niet alleen de terechte, maar ook die welke onterecht bleken. Ik zei hem bijvoorbeeld steeds dat hij zijn tijd verdeed, terwijl ik veel van zijn goede werken niet kende en zelfs niet dacht aan die waar ik wel vanaf wist. Hij accepteerde het verwijt niet alleen, maar probeerde ook nooit om zich vrij te pleiten. Tot hier dit getuigenis van zijn mama. Hij probeerde zich nooit tegen deze of andere beschuldigingen te verdedigen. Wie had de grootsheid van zijn verborgen leven kunnen begrijpen? De mensheid was zijn probleem, en daarom was hij vaak met zijn gedachten elders, terwijl hij rustig doorging met eten, met een eetlust die hem nooit in de steek liet. Vol kalme gemoedsrust, alsof alle kritieken op iemand anders gericht waren. Alsof er tussen de tafelgenoten een allerhartelijkste verstandhouding bestond. Niemand lette erop dat hij sommige gangen weigerde omdat het vasten was. Ze plaagden hem alleen omdat hij niets nam van de pudding die trilde of van perziken waarvan hij de schil niet verdroeg. Tot op een dag, op een van die allerlaatste bijeenkomsten, mama plotseling zei: Pier Giorgio, weet je dat Don Borla gezegd heeft dat ze op de preekstoel over je spreken? Allemaal onzin, allemaal onzin, was het antwoord. Hoofdstuk 12. In Duitsland. Ook aan dat samenzijn, enkel voor de maaltijden, soms pijnlijk weliswaar, kwam een einde. Het jaar 1920 bracht iets nieuws in het gezinsleven. Papa werd benoemd tot ambassadeur in Berlijn en wij verhuisden voor enige tijd daarheen. Pier Giorgio ging met een open instelling en praktische geest die nieuwe wereld tegemoet, waar het moeilijk zou kunnen zijn om zijn zending te vervullen. Ik hoop dat ik studentengroepen en katholieke arbeiders zal leren kennen, zodat ik opnieuw dezelfde gewoontes kan hebben als in Turijn, schreef hij aan grootmoeder Frassati vanuit Berlijn op 17 maart 1921. Diezelfde dag vertelde hij aan een vriend dat hij pater Karl Sonnenschein ontmoet had. Van diens lange gesprekken met Pier Giorgio, van de lange wandelingen in de omgeving van Berlijn, zijn slechts enkele sporen bewaard gebleven in de brieven van mijn broer. Kort van stof, kil op het eerste gezicht, werd pater Sonnenschein, die na zijn dood in 1928 de Sint-Franciscus van Berlijn genoemd werd, geleidelijk aan enthousiast, wanneer iemand wist door te dringen in de brede sfeer van zijn sociale en religieuze interesses. Jammer genoeg beperkte mama zich ertoe om hem na de dood van Pier Giorgio een geschreven getuigenis te vragen, dat kort en onvolledig bleef vanwege de duizenden bezigheden waar de priester in verdronk. Toch kan men het belang van de ervaring die Pier Giorgio in Duitsland had, voorvoelen. Hij begreep uiteindelijk dat Sonnenschein in Italië een moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk bestaan zou hebben gekend. Ze zouden het schandalig gevonden hebben om een priester te zien die een meisje dat hij had opgepikt bij een nachtclub om 2 uur 's nachts naar het huis van betrouwbare vrienden bracht. De conventionele sfeer vol vooroordelen van de Italiaanse steden en het platteland zou het een priester niet hebben toegestaan om te leven te midden van de harde realiteit van het leven, zoals Sonnenschein altijd deed. Mijn broer besefte dat hij, om de edele zending van de Duitse priester in Italië te kunnen uitvoeren, leek moest blijven. In burgerkleren, maar priester in zijn hart, begon Pier Giorgio eind 1921 aan zijn weg van het apostolaat, dat hem steeds dichter bij de belangen van de misdeelden bracht en hem daarmee verbond. Intussen leek, samen met het gevoel van vergankelijkheid van al wat menselijk is, de gedachte aan de dood in hem te groeien. Hij scheen dit al te hebben opgelost toen hij, aan iemand die hem afraadde om de kolenmijnen te kiezen als het terrein van zijn toekomstige inzet, met een brede glimlach antwoordde: "Waarom er niet aan denken dat we in het hiernamaals veel beter af zijn?" En toen hij afscheid nam van een medestudente, Anna Palomba, die van Turijn naar Trente verhuisde, zei hij tegen haar: "We zien elkaar terug in de hemel." Zijn verblijf in het huis van de familie Raner was belangrijk voor hem. Het lijkt onbegrijpelijk dat Pier Giorgio, die de residentie van de ambassade ter beschikking had, zich naar Freiburg moest begeven om zijn kennis van de Duitsers en hun taal te verdiepen. Wat hem aantrok was de totaal andere sfeer in het huis van de professor, aanbevolen door pater Sonnenschein, waar hij zich volkomen op zijn gemak voelde en gehecht raakte aan het hele gezin. Hij nam deel aan hun leven in die mate dat hij zelfs hun verjaardagen meevierde. Nu nog is in het huis van de 100-jarige mevrouw Louise Raner een vaas te zien die hij haar schonk, vol rozen, voor haar zilveren huwelijksjubileum. Hij bood ook aan de vrouw des huizes te helpen met huishoudelijke werkjes, inbegrepen het oogsten en vervoeren van groenten uit een ver afgelegen moestuin. Als die zoon van de ambassadeur gezien was door Italiaanse ambtenaren van Berlijn of door zijn familie, terwijl hij aardappels vervoerde. Het is juist mevrouw Raner die bevestigt dat de ervaringen in Duitsland Pier Giorgio deden afzien van zijn verlangen om priester te worden. Ik wil mijn mensen op alle mogelijke manieren kunnen helpen, had hij haar gezegd. En dat kan ik beter als leek dan als priester. Want in ons land hebben priesters niet zoveel contact met het volk als in Duitsland. Als mijningenieur kan ik, door het goede voorbeeld te geven, doeltreffender te werk gaan. Maar daardoor nam de bezorgdheid van mama niet af. Ze viel steeds vaker papa bij in het beschouwen van Pier Giorgio als iemand die eigenlijk mislukt was. Nu had ze de indruk dat hij iets miste als hij niet deelnam aan het moderne leven van de ambassade. Ik vond het jammer dat ik hem niet als maatje had bij mijn sociale activiteiten, die me na het trieste bestaan in Turijn het voorstadium van de hemel leken. Ik betreurde dat Pier Giorgio niet alleen niet deelnam aan de glans van mijn leven, maar het ook op alle mogelijke manieren probeerde te ontlopen. Ik kon zijn keuze voor de armen en voor strijdbaar katholicisme niet begrijpen, omdat ze mij totaal vreemd waren. Ik wist niets van de frequente bijeenkomsten, de bezoeken aan de armen en zijn liefdadigheid, die toen in het bijzonder gericht was op de enorme massa mensen die in de ellende geraakt waren ten gevolge van de oorlog, op mensen die blut waren door de val van de Duitse mark. Wat mijn broer ook maar kon sparen of meenemen van de overvloedige eettafel van de ambassade, dat verdeelde hij onder zijn beschermelingen. Hij ging van het ene krot naar het andere, keerde in looppas terug naar huis, dronk snel een kop koffie en verdween naar een ziekenhuis, om 's avonds uiteindelijk moe maar tevreden terug te keren. De recepties waar hij heen ging vereisten geen avondkleding en er was geen muziek of dans. Op een dag, toen de kanselier van de ambassade, Rofi, hem naar buiten zag snellen, vroeg hij hem of hij naar een of ander feest ging. Hij antwoordde door het adres te geven van een steegje in de buurt van de Alexanderplatz, een straat verstikt door ellende. En hij ging die trieste huizen binnen, terwijl hij zich excuseerde, met de schroom van iemand die bang is te storen, nooit vergetend dat hij voor die mensen een vreemde was. Aangemoedigd door zijn vriendelijkheid, vroegen allen hem om hulp en gunsten. Als het om brieven ging, beantwoordde hij die altijd. Hij reageerde op ieder verzoek en schreef in de marge beantwoord. Een ongehoorde vorm van nauwgezetheid in ons huis. Toch werd zijn verblijf in Berlijn, omwille van de plichten van zijn studie in Italië, vaak onderbroken. Op een dag kwam hij thuis, net na een reis derde klasse, en zat glimlachend aan tafel, terwijl ook Peppino Garibaldi en een erg mooie Amerikaanse dame te gast waren. Pier Giorgio glimlachte wel, maar papa niet. Het was mij niet duidelijk wat er gebeurd was. Pas 20 jaar later hoorde ik dat hij in Berlijn was aangekomen bij een temperatuur van 12 graden onder nul in een dun vestje, omdat hij zijn overjas had weggegeven aan iemand die er geen had. Hoewel papa vrijgevig was, vond hij dat gebaar wat overdreven. Wat voor hem nog maar eens bevestigde dat hij een nogal vreemde zoon had. Welk nut had voor senator Frassati, ambassadeur van de koning van Italië en eigenaar van La Stampa, een zoon die de bloemen uit de salons wegnam om ze op de doodkisten van de armen te leggen? Dat de afwezigheid van mijn broer in ons schitterende sociale leven mij speet, verklaart hoe trots ik was dat ik op een dag aan grootmoeder Frassati kon schrijven: morgenavond gaan we allemaal, Pier Giorgio inbegrepen, die het erg prettig schijnt te vinden om in Berlijn te zijn, jammer alleen dat hij maar zo kort zal blijven, naar Rigoletto, gezongen door Battistini. Mijn broer mopperde vaak over wat hij een tijdverspilling vond, maar gaf zijn belangstelling voor de kunsten niet op. Hij hield van Verdi, ook al was voor ons gezin Wagner de god van de muziek, en zijn belangstelling overtrof die van ons allemaal toen hij zich haastte, terwijl hij zich in Praag bevond, om Smetana's Twee weduwen te horen, en toen hij in Wenen kwam, Don Giovanni. Hoewel hij, zoals wij allemaal thuis, vals zong, verstopte hij zich om aan zijn grote verlangen zich met gezang uit te drukken in de kerk, in een verborgen hoekje, om zich meer op zijn gemak te voelen tijdens het oefenen. Als het tijdens een processie nodig was, deed hij zijn mond open en zong voor het hele plein, ongevoelig voor wie zijn enthousiasme wilde dempen met een "je zingt vals", waarop hij antwoordde: maar wat belangrijk is, is dat je zingt. Thank you. Gepassioneerd door schilderkunst, bezocht hij tijdens zijn reizen musea en tentoonstellingen, waarbij hij in dikke albums reproducties verzamelde van de werken die hij het meest bewonderde. Toch verwaarloosde hij omwille van de kunst zeker niet zijn studie, zijn godsdienstige praktijken of de toewijding aan de armen. Zijn werk voor de Pax Romana, en dat is een vereniging met als doel alle katholieke studenten ter wereld te verenigen om te werken aan de vrede, dus zijn werk voor de Pax Romana, deed de Oostenrijkse vertegenwoordigster, juffrouw Schwan, schrijven. Jij draagt de Pax Romana niet alleen in je mond, maar ook in je hart. Ten diepste overtuigd van het belang van de eenheid van de katholieken van alle nationaliteiten en beïnvloed door de ervaring van Sonnenstein, die een van de grootste persoonlijkheden was die de katholieke studenten en arbeiders had samengebracht. Tussen haakjes staat er, de groep van de priester was de belangrijkste in Duitsland, waar niet één grote officiële vereniging bestond zoals in Italië. Nam Pier Giorgio in juli 1921 deel aan het 10e Nationale Congres van de FUCI, en dat is de Italiaanse Federatie van Katholieke Universiteiten, en aan het eerste congres van de Pax Romana, dat in Ravenna gehouden werd, samen met de herdenkingsvieringen voor Dante. De vrede waarop Pier Giorgio altijd had gehoopt, kreeg zo ook de status van een godsdienstige kracht, wat hem zeer verheugde. Hij groette met Pax Tecum, en in zijn brieven vinden we uitdrukkingen zoals de volgende. Als ik aan de Pax Romana denk, ben ik altijd bang dat ze enkel dode letter zal blijven. Ik hoop dat God het versteende hart van de mensen die haat zaaien opnieuw zal raken. En elders, als alle volkeren een innerlijk leven zullen hebben, zal de Pax Romana vrede en gerechtigheid brengen. In Ravenna verdedigde Pier Giorgio op grond van zijn ervaring in Duitsland de fusie van de katholieke jeugd met de FUCI. De Federatie van Katholieke Universiteiten in Italië was de vrucht van heel wat strijd binnen de universiteiten, gevoerd en volgehouden door een reeks bewonderenswaardige offers. In tijden van anticlericalisme en positivisme, waar de vrijmetselarij tussen kwam, soms op schaamteloze en uitdagende manieren, in de toewijzing van leerstoelen, hadden de katholieke studenten hun eigen verenigingen opgericht, die losstonden van die van de GIAC, en dat is de Italiaanse jongeren van de katholieke actie. De belangrijkste richting binnen de FUCI wilde niet dat hun eigen verenigingen afdelingen zouden worden van de katholieke jeugd, die voornamelijk bestond uit arbeiders, boeren en bedienden. Het idee van Pier Giorgio was zo revolutionair dat het een schandaal was voor de burgerij, die vastbesloten was op zichzelf te blijven. Uitgerekend hij, geboren uit een burgerfamilie, gevormd door een burgerlijke opvoeding en verbonden aan de burgermaatschappij, stelde nadrukkelijk en met de kalme rust die het geloof hem gaf, een blijvend verbond tussen katholieke studenten en arbeiders voor. Hij hoopte dat de beter opgeleide leden op die manier de leiders zouden worden van een reële en serieuze verheffing van de arbeidersklasse. Hij was gekant tegen de FUCI, niet al zodanig, maar omdat ze onvermijdelijk een klassensysteem in zich droeg, met het gevaar dat zij het instrument zou worden van de belangen van een kleine elite, en uiteindelijk van bijkomende verblinding. Het gedurfde voorstel werd onherroepelijk verworpen door het betoog van de kerkelijke vertegenwoordiger, Monseigneur Pini, die voor het op zichzelf staan van de FUCI was en daarom tegen een modernere maatschappelijke actie. En de weinige Fuccini van de kring Cesare Balbo waren verslagen. Monseigneur Gian Domenico Pini, een grote man met blonde krullen, was advocaat geweest en had de gave om de jongeren voor zich te winnen. Velen tutoyeerden hem en zongen hem toe: "Ja, jou willen we, Monseigneur Pini, jij bent de moeder van ons, Fuccini." Hij leefde voor de jongeren en wijdde zich helemaal aan hen. Maar hij begreep niet de noodzaak van vooruit te kijken. De sociale inzet van Pier Giorgio daarentegen kon enkel progressief zijn in vergelijking met de stellingen van Ravenna. Door zich in te schrijven in de Volkspartij, Partito Popolare, sloot hij zich aan bij de vooruitstrevende vleugel. Wie in derde klasse reist en bespaart op de kaartjes van het theater om met dat geld almoezen te geven, kon zich niet aansluiten bij degenen die vastzaten aan hun geld. Pier Giorgio's evenwicht maakte dat hij altijd elke partijdigheid verafschuwde. Hij reageerde niet met haat op zijn tegenstanders, maar met ironie. Aan hem, zei hij, verwijzend naar een bekende parlementariër van conservatieve strekking: "Aan hem gaan we mottenballen sturen, dan blijft hij beter geconserveerd." Een hoeksteen van zijn sociale gedachtegoed was de landbouwhervorming. De grond aan de boeren geven leek hem de belangrijkste overwinning van de geest van de godsdienst over het egoïsme van de wereld. Als men hem bespotte door te vragen: "En uw eigen grond?" antwoordde hij prompt: "Daar heb ik niets mee te maken, die is van papa." Aan Carolina Maceo, een oude wijze dienstbode die hem waarschuwde tegen de landbouwhervorming, omdat ze ook hem in de ellende zou storten, gaf hij ten antwoord: "En wat heeft dat voor belang?" Maar die ideeën leken dromen. En zoals alle dromen botsten ze met de realiteit van de feiten. Zelfs de pogingen van pater Sonnenschein om jongeren in gemengde verenigingen op het maatschappelijke leven voor te bereiden, zouden mislukken. De ramp van Hitler zou weldra neerdalen over Duitsland en de beschaafde wereld. Beste luisteraars van Radio Maria, wij zullen hier het voorlezen beëindigen uit het leven van Pier Giorgio Frassati, een leven in heiligheid van dag tot dag, geschreven door zijn zus Luciana Frassati. Wij wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.